Net met elkaar gezongen. Spreek, o Heer, door uw heilig woord dat ons hart u hoort en verzadigd wordt. Toen ik vanmorgen hier naartoe kwam, had ik een psalm opstaan in de auto. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog, uw waarheid tot de wolkenboog. En er staat er in datzelfde couplet: hier wordt de rust geschonken, het vette van uw huis wordt hier gesmaakt, een volle beek van wellust maakt hier elk in liefde dronken. En ik las de afgelopen week in mijn stille tijd vanuit Psalm 65, vers 10. Hè, u zag om naar het land en gaf het overvloed. U maakt het zeer rijk. De beek van God is vol water. U geeft hun koren, ja, zo geeft u het. U kroont het jaar van uw goedheid, uw voetstappen druipen van overvloed. Nou, als we de afgelopen week de natuur hebben bewonderd, de schoonheid van de natuur, de prachtige bloemen, de planten, de bomen die ja uitgelopen zijn, de vogels die zo heerlijk kunnen zingen, ook in de vroege morgen, de zon die schijnt en dan zo nu en dan een forse regenbui, dan laat God daarin zijn goedheid, zijn genade zien, ook voor ons als mens. Overvloedig laat hij zijn goedheid zien in de natuur. En de Heer heeft dat ook beloofd aan Israël onder het oude verbond. Maar nu zijn wij hier vanmorgen samen als gelovigen onder het nieuwe verbond. En van het nieuwe verbond zegt de Heer dat wij gezegend zijn met alle geestelijke zegen. De Heer Jezus heeft gezegd van zijn bediening: ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed. En dat wil de Heer ons vanmorgen geven. Dat overvloedige leven. Wij zijn zo vaak ook geestelijk, ja, misschien te neergeslagen en teleurgesteld in onszelf, terwijl we naar boven moeten kijken. Want de Heer zegt: ik wil jullie rijkelijk zegenen. Door middel van de liederen die we gezongen hebben, door middel van het avondmaal straks, dat we opnieuw zijn genade bewonderen. En dat we ja, bedenken, ik weet niet waarom Gods genade aan mij ook werd betoond, dat hij mij als een gans onwaardig mens steeds zoveel liefde toont. Maar dat we vanmorgen zullen genieten van wat de Heere ons wil geven. Ook in de verkondiging van het woord. Want daar is overvloed bij hem. En als we dat vanmorgen mogen zien, dan zullen we het vette van zijn huis smaken. En dan zullen we zeggen, ja, een volle beek van wellust maakt hier elk in liefde dronken. En dat is wat we nodig hebben in deze tijd. Dat we dronken worden van Gods liefde, zodat we ook elkaar hartelijk lief hebben. En daar gaan we vanmorgen over nadenken. We lezen de tekst voor vanmorgen uit 1 Johannes 3, vers 10 en 11. 1 Johannes 3, vers 10 en 11 is de tekst voor vanmorgen. Het is een themaboodschap, dus we gaan nog wel een paar andere teksten erop naslaan. Maar dit is het uitgangspunt. 1 Johannes 3, vers 10 en 11. En dan lezen we Gods onfeilbaar woord. Hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel te herkennen. Ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God. Evenmin als hij die zijn broeder niet lief heeft. Want dit is de boodschap die u vanaf het begin gehoord hebt. Dat wij elkaar moeten lief hebben. Tot zover de tekst voor vanmorgen. Het thema voor vanmorgen is het belang van betekenisvolle relaties in de gemeente. Nou, ik zal straks uitleggen waarom daar betekenisvol voor staat, maar het belang van betekenisvolle relaties in de gemeente. Maar ik wil eerst nog kort met jullie bidden. Heere Hemelse Vader, we danken u dat wij vanmorgen in uw wonderbare naam hier samen mogen komen. En het is echt mijn verlangen, Heere, wat er staat in Psalm 36... Hier wordt het vette van uw huis gesmaakt. Een volle beek van wellust maakt hier elk in liefde dronken. Heere, u zegt het in 1 Johannes 4, dat u liefde bent. God is liefde. Zou u dan ook vanmorgen, Heere, van die overvloedige liefde vanuit uw troon in onze harten willen uitstorten? En dat begint vanmorgen denk ik ook weer als straks, als we het avondmaal vieren, bij het gedenken en het opnieuw bemediteren wat er 2000 jaar geleden op Golgotha is gebeurd. Dat u daar uw leven gaf voor zondaar, voor mensen die het verprutst hebben, die het verzondigd hebben. Dat we opnieuw vanmorgen in de tekenen van brood en wijn opnieuw mogen beseffen een gans onwaardig mens te zijn die u uw liefde wil betonen. En Heer, als we dat overdenken, als we dat op ons in laten werken, dan kan het niet anders dan dat wij elkaar ook hartelijk zullen liefhebben vanuit die diepe verwondering. Heer, want dan beseffen we dat we allemaal van genade leven. Heer, geef dat de boodschap van vanmorgen voor ons allemaal een aansporing zal zijn. Om ons daarnaar uit te strekken, om elkaar hartelijk lief te hebben. Heere, wilt u mij de woorden vanuit uw troon geven? Dat het niet de woorden zullen zijn van Arjen Baan, maar dat het woorden zullen zijn vanuit de hemel. Dat het, ja, zal, dat het geestelijke regen mag zijn, geestelijke zegen voor onze zielen. En dat we erdoor bemoedigd en versterkt mogen worden. Heere, geef dat ik u niet in de weg zal staan, maar dat ik een kanaal mag zijn van u, om uw woord uit te leggen. Dat bid ik u in Jezus' naam. Amen. Gemeente, jongelui, broeders en zusters, het is vanmorgen hier in 1 Johannes 3 glashelder. Er is geen derde weg. Er zijn soms mensen die in de kerk zitten die denken dat er een derde weg is. Ja, kijk, als je het me nou echt op de man af zou vragen. Ja, kijk, in de wereld kan ik het niet meer uithouden. Maar bij Gods volk durf ik mij niet te rekenen. Ik zit er een beetje tussenin. Ik kan nou niet zeggen dat ik een kind van God ben, maar om nou te zeggen dat ik bij de wereld hoor, nee ja, dat vind ik ook al wat. Ja, ik ben nog een beetje in het grijze gebied. Johannes is hier vanmorgen glashelder. Of je bent een kind van God, of je bent een kind van de duivel. Er is daar tussen geen grijze weg, een grijs middenpad. Het is van tweeën één en wij zijn te herkennen waar we bij horen. Ieder die de rechtvaardigheid niet doet, dat wil zeggen, ieder die niet in een rechte weg voor God wil leven en zijn woord wil gehoorzamen en die zijn broeders niet lief wil hebben, is een kind van de duivel, zegt Johannes. En hij zegt, dit is de boodschap die ik vanaf het begin af aan gepredikt heb en dat u dat gehoord hebt, dat we elkaar moeten lief hebben. Bij welke familie hoor jij? Bij welke familie hoort u? Kijk, als je van een familie bent, dan heb je, ja, je bent geboren uit je vader en je moeder. Hè? Je hebt DNA meegekregen van je ouders. En ik zie die zo wat gezinnen naast elkaar zitten. Hè? En dan zeg je, ja, kijk, je zoon lijkt al, als zoon lijkt je al aardig op je vader, hè? Of als als dochter zeg je, wat lijkt jij sprekend op je moeder? We zijn te herkennen, omdat wij geboren zijn uit ouders. Nou, van nature zijn wij allemaal kinderen van de duivel en leven voor onszelf en voor deze wereld. Maar als God een wonderwerk in ons leven doet, als Gods DNA in ons hart wordt uitgestort op het moment van de wedergeboorte, wat zegt Romeinen 5 vers 5 dan? Nou, dan wordt Gods liefde in ons hart uitgestort. En dan kan het niet anders dan dat die liefde, die zelfopofferende liefde, dat wij oog krijgen voor onze omgeving. Dat wij de broeders en de zusters lief zullen hebben. Dat we elkaar zullen lief hebben. En Johannes zegt, dit is de boodschap. Nou, als ik het nou vanmorgen aan jullie zou vragen, wat vind jij nou een belangrijke boodschap die in de kerk moet gebracht worden? Dan zal de een zeggen, ik ben voor het feit dat Israël aan de orde moet komen. Dat vind ik een belangrijke boodschap. En de volgende zeggen misschien weer, ik vind heel belangrijk dat er over discipelschap wordt gepreekt. Dat vind ik heel belangrijk. Dat is de boodschap die ik graag zou brengen. En nog weer een ander zou zeggen, de boodschap, ik vind de rechtvaardiging van de goddelozen. Dat is het hart van de evangelie. Dat is de boodschap. Of misschien zeg je wel, heiliging moet gepreekt worden. Of de geestesgaven. Maar Johannes zegt, dit is de boodschap die je vanaf het begin gehoord hebt, dat wij elkaar moeten liefhebben. En moeten liefhebben, dat zijn twee werkwoorden, dus dat gaat niet vanzelf. Daar moeten we ons voor inzetten. Daar moeten we ons voor inspannen. Kijk, weet je, de Heer heeft ons niet geschapen als individualisten, als ego's. We leven echt in een verwarrende tijd. De coronacrisis heeft heel veel aan het licht gebracht in de kerk. Er zijn heel veel mensen geweest die zeggen, we vinden het prima thuis om achter een beeldscherm te kijken. We missen de gemeente eigenlijk niet. Dat is intens verdrietig, hè, dat mensen genoeg hebben aan een preek. Maar gemeente, wat nou aan het licht is gekomen in de afgelopen jaar is, dat de gemeente veel meer is dan zondags twee keer een preek luisteren. Kijk, als ik terugkijk in mijn eigen leven, dan zeg ik, bij mij was eigenlijk de gemeente, zo ben ik opgevoed, zondag twee keer keurig naar de kerk gaan. Om een goede preek te luisteren. En dan kwam je thuis en dan zei mijn ouders, de dominee heeft goed gepreekt. En dat was voor mij als kind en als tiener de gemeente. En waar ging het dan om? Dat ik uiteindelijk natuurlijk zeker mocht weten dat mijn zonden vergeven zouden zijn en dat ik een kind van God zou zijn. En daar ging eigenlijk het hele gemeente zijn om. Totdat de Heere ook mij zicht heb gegeven op het evangelie. En toen ben ik het Nieuwe Testament gaan lezen. Maar dan kom je er wel achter. Gemeente zijn is meer dan erachter komen of mijn zonden vergeven zijn. Gemeente zijn, dat is een plek waar God gaat werken om ons meer en meer discipelen van hem te maken, zodat wij ook daadwerkelijk meer en meer getransformeerd, gevormd worden naar het karakter van de Heer Jezus, zodat in onze levens ook het leven van Christus zichtbaar wordt. Dat is Gods plan met jouw leven, met mijn leven. Dat is ook Gods plan met uw huwelijk en met jouw huwelijk. Het schuurt daar, het is daar wel eens frictie en wat gebeurt er dan? Dan komt je ego aan het licht, dat botst. En nou heeft God vanuit zijn soevereine genade het zo bedacht, dat twee verschillende mensen in een huwelijk gebracht worden, dat hele verschillende mensen in de gemeente samengebracht worden. En ons ego en ons egoïsme en ons individualisme zegt eigenlijk, ik in mijn kleine hoekje, ik vind het prima. Alsjeblieft, geef mij wat ruimte. Ik wil wel een beetje, ik wil niet mensen te dicht bij me toelaten. Want ik wil mijn eigen leven blijven leven. Hè? Dat is van nature van de mens zijn eigen. Maar ook na ontvangen genade is dat een groot gevaar. En nou heeft de Heer het zo bedoeld dat wij in een gemeente bij elkaar gebracht worden. En dat wij elkaar leren liefhebben. Met onze grillen en grollen, met onze nukkigheden enzovoort. En dat wij elkaar, moet ik zeggen, bemoedigen. En dat we elkaar aansporen in de navolging van de Heer Jezus. Dat kunnen we niet op ons eentje. Ik las bij de voorbereiding een mooi citaat van Charles Haddon Spurgeon, de prins der predikers. Weet je wat Spurgeon zegt? Sommige christenen proberen alleen op hun eentje naar de hemel te gaan. Christenen zijn geen eenzame beren of leeuwen of andere dieren in het wild die in hun eentje alleen ronddwalen. Degenen die Christus toebehoren zijn in dit opzicht schapen die graag in een kudde samenkomen. Schapen voelen zich thuis in een kudde en dat geldt ook voor Gods volk. En dus, er zijn wel eens mensen die zeggen, ja, wij zijn thuislezers. Nou, eigenlijk, wij kunnen niet meer naar de gemeente gaan, omdat de bediening van de geest in de kerken niet meer is. En dan zitten ze soms voor tientallen jaren met hun gezin alleen in huis. Nou, dat is heel ongezond. Onbijbels. Wij horen ons in te voegen in een plaatselijke gemeente van broeders en zusters. Wij horen lid te zijn van een gemeente om daar te leren elkaar van harte lief te hebben. Dus als mensen zeggen, ja, ik heb geen gemeente nodig, ik geloof op mezelf. Ik luister Hour of Power mee met de televisie. Of ik luister wel een preekje mee via internet. Gemeente, ik kan begrijpen dat het soms een fase in je leven kan zijn, maar het is ongezond en onbijbels. Wij horen lid te worden van een gemeente om daar in de praktijk, in de rauwe werkelijkheid, elkaar lief te hebben. Om in een kudde samen God te zoeken en samen voor elkaar tot zegen te zijn. En gemeenten, die liefdevolle relaties, die staan ontzettend onder druk. Want wat staat er in Matteüs 24 vers 12 als teken van de eindtijd? Er staat, en doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. Wil je een kenmerk hebben van de eindtijd? Van het laatste van de laatste dagen? Nou zegt de heer Jezus, doordat de wetteloosheid toeneemt. Nou, wat betekent dat? Doordat de mensen de Bijbel gaan loslaten. Het gezag van de schrift gaan loslaten. Hun eigen meningen en visies gaan vormen rondom de Bijbel. Doordat de wetteloosheid toeneemt, zal de liefde van velen verkillen. Nou, wat doet zonde in je leven? Zonde, dat brengt schaamte. Dat brengt een bepaald besef van onwaardigheid. Zonde, dat brengt eigenlijk een muur om je hart. Als je leeft voor de dingen van deze wereld, voor je geld, voor je goed, voor je huisje, boompje, beestje, carrière maken. Wat gebeurt er dan? Dan ga je zelf op een apenrot zitten, want je gaat er trots om worden. En je bouwt een muur om je hart en je leeft voor jezelf en voor deze wereld. En dan vind je het heel moeilijk om van je apenrots af te komen, vanuit je ivoren toren te komen en er te zijn voor die ander. Je bent vol van jezelf. En eigenlijk is je hart heel erg koud richting de ander. Het kenmerk van de eindtijd in de gemeente van de Heer Jezus is, doordat de wetteloosheid toeneemt, wordt het gewoon koud in de kerk. Mensen gaan leven voor zichzelf en Satan, Diabolos, vindt dat prima. Hij vindt het prima, hij zorgt dat het koud wordt in huwelijken, in gezinnen. En daardoor wordt het ook koud in de gemeente. Omdat wij leven voor onszelf en omdat zonde geen zonde meer is. Maar als zonde zonde wordt en we krijgen berouw over ons egoïstische zondige hart en we gaan ons verootmoedigen voor de Heer en we bidden dat wij vervuld mogen worden van zijn liefde, ja, dan gaan we ook van die liefde uitdelen naar onze kinderen, naar onze man en naar onze vrouw en naar de wereld om ons heen. En gemeente, dan kom ik bij een hele belangrijke stelling vanmorgen. En dat is deze stelling. Bijna alle problemen in deze wereld, maar ook in de gemeente en ook hier in de gemeente, zijn problemen in relaties. En daar moet je van de week maar eens over nadenken. Daar moet je maar eens over mediteren. Bijna alle problemen in deze wereld, maar ook problemen in de gemeente van Jezus Christus, zijn bijna altijd problemen in relaties. Ga nou gewoon eens even het nieuws langs. Hè? Denk nou gewoon eens even na over de politiek. Hoe politieke partijen met elkaar omgaan. Het zijn problemen in relaties. Kijk eens naar koningshuizen, hè, hoe ze soms met elkaar omgaan, ook in Engeland. En het zijn vaak problemen in relaties. Kijk maar eens naar je werkplek. Dikwijls zijn het problemen in relaties dat je gewoon niet het geduld hebt om naar elkaar te luisteren. Dat je niet de liefde hebt om de ander te willen begrijpen. Problemen in relaties. Kijk maar ook naar heel de coronaproblematiek. Als je kijkt naar wel of niet zingen in de gemeente, wel of niet vaccineren enzovoort. Gemeentes die staan op hoogspanning. Omdat wij niet leren wat christelijke vrijheid is. Om elkaar ook te respecteren als we verschillend denken. En dikwijls het onvermogen om hier samen over te communiceren in liefde. Het kan allemaal teruggevoerd worden naar problemen in relaties. En de Heer Jezus heeft het gezegd. Hij zegt, een nieuw gebod geef ik u, namelijk dat u elkaar lief hebt. Zoals ik u lief heb gehad, moet u ook elkaar lief hebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u mijn discipelen bent als u liefde onder elkaar hebt. Je zou kunnen zeggen, dat is het 11e gebod. De Heer Jezus heeft gezegd, een nieuw gebod geef ik u. Nou, wij kennen de 10 geboden. En het 11e gebod is, heb elkaar hartelijk lief. Want daardoor zullen we hier zien in de gemeente, maar ook Urk zal het zien en de wereld zal zien, dat we discipelen van Jezus zijn. Dat het niet hier zit. Zoals bij heel veel kerkmensen, daar zit het gewoon in hun hoofd. Theologie zit in hun hoofd, maar niet in hun hart. Ze leven niet uit wat er geleerd wordt. En gemeente, daar gaat het toch om uiteindelijk. Het kan allemaal wel hier zitten, in ons hoofd. Maar uiteindelijk gaat het erom dat het in ons hart komt en dat we het handen en voeten geven in de praktijk van ons dagelijkse leven. Een nieuw gebod. Heb elkaar lief. En dat Griekse woordje lief, hè, liefhebben, dat we elkaar moeten liefhebben, nou, daar staat dat hele bekende woordje agape. Dat is iets anders dan eros. Eros, dat is de liefde van Netflix. Hè? Mannen en vrouwen die elkaar eigenlijk puur liefhebben omwille van zichzelf. Hè? Erotische liefde. Dat is Netflix. Dan heb je nog de filia liefde, de broederliefde. Maar hier gaat het om agape-liefde, zelfopofferende liefde. Nou, als jij beleidt een kind van God te zijn, dan mag je weten dat zelfopofferende liefde van God in jouw hart is uitgestort. Zelfopoffering. Nou, laten we nou gewoon dat eens aan elkaar vanmorgen vragen. Waaruit bleek in de afgelopen week jouw zelfopoffering? Naar je man. Of naar je vrouw. Waaruit bleek jouw zelfopoffering naar je collega's? Of naar je buren? Welke liefdevolle daden heb je nagestreefd? Heb je uitgevoerd om door een liefdevolle daad jouw zelfopoffering kenbaar te maken? Welke liefdevolle, opbouwende woorden heb je gesproken naar je vrouw? Of naar je man? Of naar je kinderen? Is dan vanmorgen ook niet verootmoediging nodig? Dat wij in plaats van dat we die ander opbouwen en bemoedigen met liefdevolle woorden, dat we zo snel afbrekend kunnen zijn? Negatief? Ingesteld? Gefrustreerd? Hieraan zullen allen inzien dat u mijn discipelen bent, als u liefde onder elkaar hebt. Kijk, dat is iets heel anders dan een programma afdraaien. En dat is mijn grote zorg toch ook wel geweest, of dat vind ik ook dat dat echt aan het licht is gekomen, dat ons gemeente zijn dikwijls bestaat uit programma's afdraaien. En wat gebeurde er? De coronacrisis kwam, gemeenten werden gesloten of draaiden op halve kracht door of soms helemaal niet meer door. Dominees met hun hand in het haar zeggen, ja, nou moet ik mijn gemeenteleden gaan bellen, maar ik heb die mensen nog nooit gesproken. Ik heb helemaal geen relatie met die gemeente. Ik hoorde van voorgangers die gemeenteleden spraken en ze dachten, nou, we kunnen misschien wel voor de telefoon tot een goed gesprek komen. Maar het werkte niet. Dominees kwamen erachter, voorgangers kwamen erachter dat ze eigenlijk helemaal geen betekenisvolle relaties hadden opgebouwd met de gemeenteleden. En dat is discipelschap. En dat maakt ons geestelijk volwassen als we leren investeren in onze kinderen in de eerste plaats als ouders. Maar ook als gemeenteleden, dat we investeren in elkaar en dat wij met elkaar betekenisvolle relaties nastreven. En dat wordt zichtbaar in de wereld. De Heer Jezus heeft ook gezegd, hè, Johannes 17, hij heeft gezegd, hè, opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt, opdat de wereld erkent dat u mij gezonden en een lief gehad hebt zoals u mij hebt lief gehad. Kijk, en dat is waar de wereld naar verlangt. Naar gemeente waar Gods liefde als een warme deken geproefd, ervaren wordt. En hoeveel kerken zijn er niet, hè, waar het koud is en waar de wereld niet jaloers op is. En het is mijn gebed dat we daar met elkaar ook om zullen bidden. En dan heb ik het vanmorgen niet over een oecumenische liefde waarin de waarheid geen plek heeft en Gods heiligheid geen plek heeft. Nee, de waarheid in liefde. Waarheid en heiligheid. En zodra je één van die drie loslaat, gaat het fout. Sommige gemeentes zitten helemaal op van een heilige gemeente. Maar dan proef je soms zo weinig liefde. Sommige gemeenten hebben het alleen maar over waarheid. En je ervaart geen liefde. Nee, het is heiligheid, waarheid, liefde, die moeten we bij elkaar houden, zodat we samen met elkaar huisgezin van God mogen zijn en die liefde mogen uitleven. Dit is de boodschap van morgen, die u vanaf het begin gehoord hebt, dat wij elkaar moeten liefhebben. Ja, maar zeg je, je hebt het over betekenisvolle relaties. Nou, wat betekent, waarom betekenisvol? Waarom zijn wij anders dan de hooligans van Ajax? Die het ook heel goed met elkaar kunnen hebben. Die ook heel close met elkaar op kunnen trekken. Een voetbalvereniging, een voetbalteam, die kunnen ontzettend op elkaar ingespeeld zijn en zeggen, wij hebben een goede relatie met elkaar. Maar waarom is het nou in de gemeente van de Heer Jezus Christus betekenisvol? Nou, Harco heeft het al gezegd. In de gemeente van de Heer Jezus Christus belijden wij met elkaar dat wij een relatie hebben met iemand die boven ons staat, met de Heer Jezus Christus. In de gemeente van de Heer Jezus Christus belijden wij dat Jezus Christus Heer is van ons leven. Hij heeft het voor het zeggen. Zijn liefde is in ons hart uitgestort. En waarom is het dus betekenisvol? Nou, de relaties in de gemeente, die brengen ons, als het goed is, dichter bij Christus. Zodat wij Hem meer mogen leren kennen en dat wij met elkaar meer op Hem mogen gaan lijken. Daarom is de gemeente zo'n bijzondere plek. Daarom is de gemeente van de Heer Jezus Christus zo kostbaar. Want wat staat er in Efeze 4 vers 15? Dat wij samen met alle heiligen vanmorgen. Ja, je wordt aangesproken als een heilige in de Efezebrief. Samen met alle heiligen groeien wij naar Hem toe die ons hoofd is. Zie je het voor je vanmorgen? Wij zijn lichaam, hè, vanmorgen, ja, gaan we met elkaar weer het avondmaal gedenken. en er ligt hier brood. Samen zijn wij één brood als gemeente. Eén lichaam. Ja, dan gaan we nog verder. Ook met de oud-gereformeerde gelovigen, wedergeborenen. Herstelt der vormde. De morgenster, de pinksterchristenen. Samen met alle heiligen. Maar wij zijn een uitdrukking van een kleinere groep. Je zou kunnen zeggen, even heel plat gezegd, een filiaal van meerdere filialen. En laten we al die andere filialen zegenen. Maar samen met alle heiligen groeien wij toe naar hem die ons hoofd is. Zie je het voor je? Ons levengevend hoofd in de hemel, de Heer Jezus, die op dit ogenblik zit in de troon. Wij zijn zijn lichaam. En we groeien met elkaar meer en meer naar hem toe. En daar hebben we elkaar voor nodig. Ja, waarom hebben we elkaar dan nodig? Waarom zijn die relaties dan zo betekenisvol? Nou, in de eerste plaats, waarom met alle heiligen? Nou, een van de kenwoorden, dat is bemoediging. Aansporing. En dat doet mij denken aan het beeld van de supporter. Hebreeën 12, vers 1 en 2, hè. Laten we dan met elkaar de loopbaan lopen, de wedloop lopen, ziende op Jezus, de overste leidsman en voleinder van het geloof. En wat staat er dan in Hebreeën 12? Nou, er staat dat er een wolk van getuigen is die ons supporten, die ons toeroepen. Nou, die supporters, die worden beschreven in Hebreeën 11, dat zijn de oud-testamentische heiligen. En er wordt er gesproken over Abraham, over Noach, over Isaac, over Jacob, over Jozef, over David, over Gideon. Allemaal supporters uit het oude verbond, die ons voorgegaan zijn. Hun levensgetuigenis is voor onze bemoediging. Om vol te houden, om te volharden. Wel nu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo makkelijk verstrikt. En laten we met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Nou, wij lopen met elkaar de wedloop, toch? U bent toch ook al uit de startblokken gekomen? U bent toch ook al uit de startblokken gekomen? U loopt toch al die wedloop? Nou, dan hebben wij supporters nodig. Dan hebben we de Bijbelheiligen nodig, de Puritijnen, de oudvaders. Maar we hebben ook elkaar nodig. Om elkaar te bemoedigen en te zeggen, broeder, zuster, houd vol. En als je nog niet gelovig bent, dan zeggen we tegen de ongelovigen, kom uit de startblokken. Bekeer je tot de Heer. Geef je hart aan hem. Misschien is hier nog iemand hè, die zegt, ja, ik sta nog steeds in de startblokken. Nou, dan kom je niet over de eindstreep. Dan zal je niet in de hemel komen, dan ben je nog steeds een kind van de duivel. En dan zeg ik, heden die je zijn stem hoort, verhard je hart niet, maar laat je leiden. Kom, bekeer je tot de Here. Nou, in het lopen van die wedloop bemoedigen wij elkaar om af te leggen alle last en de zonde die ons zo makkelijk verstrikt. Nou ja, dat is toch, dat moeten we toch allemaal vanmorgen belijden, dat we zo snel weer in de strik van de duivel zitten. We leven echt in een moeilijke tijd, een gevaarvolle tijd. Ik heb het al gezegd, hè, als je zonde toelaat in je leven, komt er weer een bepaalde hardheid om je hart. Maar als je onder broeders en zusters komt, dan kan je niet hard blijven. Dan wordt je hart zacht. Dan moet je soms gewoon zonde beleiden in een bidstond. Dan moet je soms verootmoedigen. Als mensen wegblijven uit de samenkomst, uit een bidstond, uit een geestelijke groeigroep, dan is dat dikwijls iets van, ja, kijk, ik heb die broeder al een tijdje niet gezien. Gaat het wel goed met die broeder? Of met die zuster? We kunnen zo snel weer door de zonde gemakkelijk verstrikt worden. En weer belast worden door oude zondige patronen. En de gemeente van de Heer Jezus Christus is een plek waar we supporters zijn waar we gelovigen zijn die elkaar bemoedigen en aansporen en zeggen, kom, leg het weer opnieuw af aan de voet van het kruis. En blijf zien op Jezus, de overste leidsman en voleinder van het geloof. Dus, die relaties zijn betekenisvol, omdat wij in de gemeente van de Heer Jezus Christus elkaar bemoedigen, maar ook elkaar aanvuren, zegt de Hebreeën schrijver. Moet je luisteren, ik vind het zo mooi, hè? Ik vind het zo bemoedigend wat er staat in Hebreeën 10, vers 24. Moet je goed luisteren. En laten we op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde. En goede werken. Vers 25. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen. En dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. Wat is die grote dag? Nou, de Bijbelverklaringen zeggen dat is de grote dag van de wederkomst van Christus. Maar het is ook de grote dag van de geloofsafval in de wereld. En in die tijd leven wij nu. Na de Tweede Wereldoorlog is de dag begonnen, hè, van de grote afval. De afval van kerkmensen die de kerken zijn verlaten. En die zet zich nog steeds door. En als wij niet meer naar de onderlinge bijeenkomst komen, en we zitten in ons upje thuis achter het scherm, dan kunnen we langzaam maar zeker afhaken. Afvallen van het geloof. En daarom is het zo belangrijk dat we samenkomen in de gemeente. Elkaar ook door de week opzoeken om elkaar te bemoedigen. De regelmaat is heel belangrijk. Het lid zijn van een gemeente is belangrijk om elkaar aan te sporen tot liefde, tot agape-liefde en goede werk. En soms heb je gewoon een schop onder je achterwerk nodig. Soms moet je even weer door elkaar gerammeld worden. Door elkaar geschud worden. En zeggen, ja, dat woordje moeten, daar heb ik zo'n hekel aan, hè? Dat we elkaar moeten liefhebben, we moeten niks. Ja, dat is ook een kenmerk van deze tijd, hè? We moeten niks. Nee, we staan in de vrijheid. Maar Johannes zegt, als de liefde van God in je hart is uitgestort, dan kan je niet anders dan van genade leven en leren de ander hartelijk lief te hebben. En soms gaat het niet vanzelf in je huwelijk. En dan moet je weer, ja, door elkaar geschud worden en zeggen, weet je, je moet je egoïstische eigen ik afleggen voor je vrouw of voor je man. Want weet je, die trots, hè, van ons, dat zelfleven van de mens, dat vinden we zo moeilijk. Want als je mij vraagt vanmorgen, hoe komt het nou dat het zo moeilijk is om zulke liefdevolle relaties na te streven? Waarom is dat nou zo moeilijk, zo kwetsbaar? Wat denk je? Wat zou je nou als antwoord willen geven? Deze gemeente heeft ook al zo nu en dan, hè, sinds de oprichting van de gemeente, zo zijn strubbelingen gehad. Hè? Moeten we gewoon eerlijk over zijn. Hoe komt het nou? Dat we zo snel weer, ja, elkaar kwijtraken. Hoe komt het nou dat we het zo moeilijk vinden om liefdevolle relaties na te streven? Wat zou je nou als antwoord vanmorgen geven? Nou, ik denk dat er eenvoudig één antwoord is. En dat is, we denken heel vaak te hoog van onszelf. Paulus die zegt in Romeinen 12 vers 3, want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet denken. Maar laat hij denken in bescheidenheid. Naar de mate van het geloof, zoals God die aan ieder heeft toebedeeld. Dus discussies, theologische discussies, vleeselijke discussies, meningsverschillen, huwelijksconflicten, wrijving in het huwelijk, het is allemaal terug te voeren naar, jij denkt te hoog van jezelf. Ik denk te hoog van mezelf. Ik zit te hoog op mijn apenrots. En mijn vrouw, en we komen er daar niet uit. Dus je moet van die apenrots afkomen. Je moet uit je ivoren toren komen. Je moet weer door de knieën. Je moet weer bij de tekenen van brood en wijn beseffen waar je vandaan komt. Waar God je vandaan heeft gehaald. Wat Hij in je hart heeft gedaan. We zijn het kruis weer uit het oog verloren. We denken te hoog van onszelf. Dus het is gewoon terug te voeren op hoogmoed en trots. Dat is het probleem. Hoogmoed en trots. Ik doe het niet verkeerd. Die ander doet het verkeerd. Ik snap het veel beter dan die ander. Ik heb veel meer inzicht in de schrift dan die ander. En dan het onvermogen om met liefde en geduld daarover te spreken. Trots. Maar weet je, als we naar het kruis kijken en zien wat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft, wat gebeurt er dan? Dan gaan we door de knieën. Nederig door de knieën. Dan verootmoedigen we ons opnieuw en zeggen, o God, ik weet niet waarom uw genade aan mij ook werd betoond. Dat Hij mij gans onwaardig mens steeds zoveel liefde toont. Kijk, als dat weer in de beoefening is, hè, als dat weer gezien mag worden, wat er aan het kruis voor mij is gebeurd, ja, dan kom ik van mijn ivoren toren en dan ga ik door de knieën naar mijn man, naar mijn vrouw, naar mijn collega, naar een gemeentelid. En dan zeggen, o, vergeef het me. Ik was weer te vol van mezelf. En weet je, wat zie je dan? Nou, dan staat er, dan krijgen we bescheidenheid. Hè? Dan zegt Paulus, en ieder denkt niet hoger te moeten denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid. Dan word je een bescheiden christen. Dan besef je dat jij ook als theoloog tussen aanhalingstekens ook niet alle waarheid in pacht hebt. We hebben elkaar nodig om de volle waarheid van God te verstaan. Dat betekent ook geduld te hebben in de gemeente. Dat betekent ook tijd te nemen met elkaar om de dingen te begrijpen. Ik zie nu dingen ook anders dan 15 jaar geleden. En er komt er steeds meer achter hoe belangrijk het is om elkaar vast te houden in liefde. Om samen met alle heiligen toe te groeien naar Christus die ons hoofd is. Gemeente, en zoveel gemeenten, daar verlang ik naar een gemeente waar we in bescheidenheid op de knieën het offer van Christus gedenken. Een gemeente waar we leven van die zelfopofferende liefde, elke keer weer opnieuw. Kijk, een gemeente, dat is ook een gemeente waar de maskers af mogen. Dat is een gemeente, hè, betekenisvol betekent ook een gemeente waar je kwetsbaar mag zijn. En ik merk dat mensen die uit reformatorische kerken komen, dat heel moeilijk vinden. En ik sluit mezelf daarbij in. Velen van ons zijn thuis opgevoed met oordelen, beoordelen, veroordelen. En wat kunnen we kletsen over anderen? En roddelen. En wat kunnen we mensen op de maat nemen? Maar gemeente, dat kan niet in betekenisvolle relaties. Dan moeten we elkaar hartelijk lief hebben met de grillen en de grollen die we hebben. En beseffen, er diep van doordrongen zijn vanmorgen. Ik ben werk in uitvoering. Arjan Baan is werk en uitvoering. Ik ben er ook nog niet. Er zijn ook in mijn leven nog dingen die ik niet zie en waar ik mijn vrouw bij nodig heb om te zien. Waar ik ook nog moet groeien in karaktervorming naar het beeld van Jezus. Maar kijken we nou ook zo naar onze broeder en zuster. Met die persoon die je moeite hebt bijvoorbeeld. Hè? Of met die jongere of die tiener. Hoe lang heb ik erover gedaan om dingen te leren? En af te leren? We zijn allemaal onderweg. We zijn werk in uitvoering. Maar dat betekent ook dat ik zelf er diep van doordrongen ben dat ik van genade leef. En als de Heer bij Arjan Baan de stekker eruit trekt, dan ben ik in staat om ook mijn leven uit te leven in de wereld. Ik ben ervan doordrongen dat ik ben wie ik ben dankzij de genade van God. En dat moet elke keer weer voor ons in het vizier staan. En dan is roddel is een doodsteek voor betekenisvolle relaties. De Heer wil dat wij ons allemaal bewust zijn dat we van genade leven. Zodat we geduld hebben met elkaar zwakheden. En ik geloof, gemeente, als we daarin groeien. In geduld met elkaar. In bescheidenheid. Oh, dan gaat de Heer Jezus oplicht. Dan komt daar warmte en dan komt daar ook het besef. Dat we niet allemaal hetzelfde zijn. Ik heb eens een keer een dominee ontmoet en die zei, ik heb zo'n vervelend rotkarakter. Ik zoek altijd kopieën van mezelf. Dat hebben we allemaal misschien wel een beetje, toch? We zoeken kopieën van onszelf. Maar wat zou het saai zijn als hier de gemeente vol zal zitten met Arjan Baans? Wat zou het dan saai zijn? Wat zal het dan snel botsen? Maar vul je eigen naam nou eens in. Als nou al de gemeente vol zal zitten met jouw personen zoals jou. Nee, het is net als in de natuur. Kijk naar de schoonheid van de natuur. De vlinder, de bij, de mier, de worm. Kijk naar de bloemen, de roos, de lelie, de madelief, de paardenbloem. Die verscheidenheid is daar ook in de gemeente. Samen met alle heiligen. De een is introvert, de ander is extrovert. De een is een initiatiefnemer, de ander is een wachter, de een is een bidder, de ander is een leider. Samen met alle heiligen. Toegroeien naar Christus die ons hoofd is. Zodat God verheerlijkt wordt. Gemeente, verlangt u daar ook naar? Het is mogelijk door de Heer Jezus Christus. Want er staat in Efeze 2, maar nu in Christus Jezus bent u die voorheen veraf was door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Want Hij is onze vrede door de tussenmuur af te breken. Geen onderscheid meer tussen Jood en Heiden. Blank of zwart. Revo of evangelisch. Ook niet meer baptist of kinderdoop. Christus heeft de tussenmuur weggenomen. En vanmorgen belijden we met elkaar, ook in de tekenen van brood en wijn, dat wij zondaren zijn die leven van genade. Hij is onze vrede. Oh, en als we dat belijden, dat Hij onze vrede is, dat Hij vrede gemaakt heeft tussen mij en God. Oh, dan gaan we ook vredestichters zijn naar onze naasten. En ook vredestichters naar hen die misschien heel anders denken. Gemeente, verlangen we daarnaar ook op Urk? Toen ik hier naartoe reed, dacht ik, ja, oh, wat is dat belangrijk dat we dat gaan zien. En ik geloof dat, daar ga ik mee afsluiten, dat de laatste opwekking misschien wel is die gaat komen voordat de Heer Jezus terugkomt. Dat we met elkaar iets gaan zien ook van de eenheid van Gods gemeente. Niet ten koste van de waarheid en de heiligheid. Maar een Bijbelse eenheid. Waar we samen met alle heiligen als een bruidsgemeente de Heer Jezus Christus uit de hemel verwachten. Gemeente, opwekking begint bij onszelf. Opwekking begint bij onszelf. En het is mijn verlangen dat wij vanmorgen zeggen, Heren, hier strek ik me naar uit, Heren. Daar verlang ik naar dat de Reformatorische Baptistengemeente op Urk ook zo'n gemeente mag zijn waar we met elkaar van genade leven. En waar we met elkaar openstellen dat Hij ons zal vullen met zijn zelfopofferende liefde. Ik sluit af met een citaat van Tim Keller. Tim Keller zegt, we leven in een cultuur waarin de interesses en verlangens van het individu voorrang hebben. Op die van het gezin, de groep of de gemeenschap. Als gevolg hiervan wil een hoog percentage christenen geestelijk groeien. Maar het liefst in onafhankelijkheid van de gemeente. En dan zegt Tim Keller, je zult op geen enkele manier geestelijk kunnen groeien zonder diepe verbintenis en betrokkenheid met andere gelovigen. Ik hoop en ik bid dat we vanmorgen met elkaar zien hoe belangrijk het is dat verbinding en betrokkenheid met andere gelovigen door God gebruikt wordt om samen elkaar aan te vuren, om de Heer Jezus te verwachten uit de hemel en meer voor Hem te gaan leven. Amen. Zullen we met elkaar zingen uit op toonhoogte 354. Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan, schouder aan schouder in zijn wijngaard te staan.